Namens de kerkraad gemeente de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondagmorgen zal ik niet zelf voorgaan, maar dominee Kronemannen kreeg een vraag uit de gemeente. Wat is dat nou weer? Waarom ruilt u? Nou, eenvoudig vanwege de reden dat ik nog steeds loop met een voorhoofdholteontsteking. Die wil maar niet weggaan. Dus als ik een stapje terug doe, en dat betekent voor mij een preek niet voorbereid. Geen nieuwe preek voorbereid moet ik zeggen. Dan hoop ik dat het weer wat beter zal gaan vandaar. In verband met de herfstvakantie is er morgen geen catechisatie. Aanstaande woensdag is de Vijf Kleurenclub. Om 14:00 zijn alle kinderen van harte welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. We zullen het straks ook in de voorbeden gedenken. De kopij voor het kerkblad van november kan uiterlijk tot en met aanstaande zaterdag ingeleverd worden. Tot slot de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van ons kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is voor zending en evangelisatie. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, van Psalm 20 en daarvan het 4e en 5e vers. Psalm 20, vers 4. Op wagens, paarden en op helden zij onze vijand stout, dapper. Betekent dat wij zullen de eer en grootheid melden van God die ons behoudt. Behoud, o Heer, vers 5, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon, sparen, betekent dat. Die koning hoor als in ellenden aanbidden voor zijn troon. Psalm 20, wij zingen vers 4 en 5. beleiden ons geloof vanavond met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 64, het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Psalm 64, vers 10, na de geloofsbelijdenis vanavond met de 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn, in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. We lezen samen uit de schriften 1 Petrus 2. En we lezen dat omdat in dit hoofdstuk het drievoudige ambt van de christen waarover het vanavond gaat naar voren komt. Wat wel is gezegd, ja dat is een constructie, een theologische constructie achteraf. Het drievoudig ambt van Christus, het drievoudig ambt van een christen, dat is echt iets voor theologen. Nou ja, zeker. Catechisme is geschreven door theologen, maar dan wel bij een open Bijbel. En om dat te laten zien, 1 Petrus 2, en dan wijs ik u vooral op vers 9. Vers 9 waar die drie ambten, koning, profeet en priester, naar voren komen. We lezen samen 1 Petrus 2. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, en als nieuwgeboren kinderen, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen, dien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, waarbij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, die krijg, oorlog voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Wees dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, hetzij de koning, als de opperste machthebbende, hetzij de stadhouders, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergene die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij door wel te doen, de mond stopt aan de onwetendheid van dwaze mensen, als vrijen, namelijk door Christus vrijgemaakt, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de heren, niet alleen de goede en bescheiden, maar ook de harde heren. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, door ten onrechte te lijden. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt, en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover 1 Petrus 2. Bij dit schriftgedeelte lezen wij het tweede gedeelte van zondag 12. Dat betekent vraag en antwoord 32. Vorige week stonden we stil bij het eerste deel. Hebben we gehoord hoe Christus gezalfd is door de Vader met de Heilige Geest tot hoogste profeet, tot unieke hoge priester en tot eeuwige koning. En vanavond zien wij hoe nauw, hoe intens de band is tussen Christus en de christen. En wij horen daar meer van in antwoord 32. Vraag 32 luidt als volgt. Waarom wordt u een christen genoemd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde, dat is het profetisch ambt, en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, het priesterlijk ambt, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is het koninklijk ambt. Wij horen daar straks meer over. Eerst zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed en denken aan de langdurig zieken Karin van Eck, Wim den Boer En we nemen ook in de voorbeden mee de Vijf Kleurenclub van aanstaande woensdag. Laten wij samen God bidden. Heere, we sluiten onze ogen. En wij knielen voor u neer. Als wij vanavond tot onze verwondering hier weer mogen zijn. Wat bent u goed, Heere. En wat is het goed om u te dienen. We hoorden dat vanmorgen. De oproep die naar ons allen toekwam. Dient de Heere met blijdschap. En verheugt u. Om wat u doet. En om wie u bent. Ja, Heere, als we u zo mogen kennen. Dan is er maar één verlangen in ons. Dat is, och of nu, al wat in mij is, hem prees. Want als wij verlost zijn, zoals we net gelezen hebben, uit de duisternis, en getrokken zijn uit de afgrond van de slavernij van de zonde, en gesteld zijn in de vrijheid van de kinderen van God, dan verwekt u ook het geestelijk verlangen om meer en meer te lijken op de Heere Jezus Christus. We mogen vanavond heel in het bijzonder bidden voor de discipelen van u in ons midden. De navolgers van Christus. De christenen, de kinderen van God, uw volk. Dat vanavond vergaderd is hier in de kerk. Meeluistert via de kerktelefoon of u ze wilt voeden met uw woord. Of u ze de spiegel wilt voorhouden zodat we eerlijk zijn en eerlijk blijven, ook als wij genade van u ontvingen om te geloven. Want wat is het risico groot om, nadat wij tot u gekomen zijn, in lauwheid neer te zakken, terug te vallen in oude zonde, onszelf niet aan te pakken, het vlees, het zondige ego niet te kruisigen, maar toe te laten. Dat er wildgroei ontstaat in ons verborgen privéleven. O God, we leggen het voor u open vanavond en u kent en doorgrondt ons. U weet wat er in ons hart leeft aan tegenstrijdige verlangens. En u weet ook, Heere, hoe de oude mens kan opspelen tegen onze wil in. Zodat we de woorden van Paulus meer en meer gaan ervaren, ik ellendig mens, wie zal mij uiteindelijk eens verlossen uit het lichaam van deze dood? Als dat de klacht is, Heere, een levende klacht, omdat we daarmee niet het appel van het woord op afstand willen houden, maar daarmee uiting geven aan onze verlegenheid, dan bidden we dat we vanavond door uw woord weer moed krijgen. Want dat is het wonder, dat de navolgers van u verbonden zijn aan u, door het geloof een levende rank zijn en nooit meer iets anders zullen worden. Heere, geef vanavond te zien op u, de hoogste profeet, priester en koning, die vanuit zijn bediening ons bedient en met zijn zalving ons zalft. En laat er zo voor iedereen wat bij zijn, ook voor de jongeren. Ook als zij aangesproken worden op hun Christen zijn. En anderen iets aan ons merken, wat we misschien helemaal niet leuk vinden. Laat onze jongeren vanavond ook zien wat het echte christenleven inhoudt. Misschien zijn we wel teleurgesteld als jongeren in kerkmensen. Omdat we zoveel zien wat we niet kunnen rijmen met een Bijbels leven. Wilt u ook die jongeren vanavond erbij trekken? Dat ze niet zien op mensen. Want die kunnen toneel spelen. Maar zien op u. En de kracht waarmee u wilt roepen. Het echte, pure christenleven wat u wilt schenken. Heere, zegen ons uit uw hoge hemel. En mogen we zo ervaren dat de afstand tussen hemel en aarde niet groot is. Omdat u hier zelf tegenwoordig bent. We danken u, Heere, dat u leeft. En dat u doorgaat met uw werk, ook in Abbebroek. In de gemeente, als jongeren en ouderen ontwaken, tot geloof komen, tot verdieping komen. Maar ook als mensen van buiten de weg naar de kerk vinden. Eenvoudig door contacten die gelegd zijn. We bidden, Heere, voor hen die meeluisteren vanuit het dorp. Of vanuit andere dorpen. Die anoniem willen blijven. Maar die het toch niet konden laten om af te stemmen. Omdat ze ondervonden hebben dat het woord eerlijk is. Ons leest, maar ook ons de weg wijst naar het ware geluk. Heere, mogen we ook zien als gemeente dat u leeft. En dat we als gemeente zullen meebidden. Opdat uw koninkrijk vol zal worden. En zal komen. Ook in de bekering van hen. Die niet bij de kerk horen. Breidt uw koninkrijk uit ook over de grenzen van dit land heen. We bidden voor evangelisten en zendingswerkers. Families die zijn uitgezonden vanuit onze kerk. Maar ook anderen die als evangelisten zijn aangesteld in de grote steden. Dichtbij in Rotterdam. Andere steden van ons land. Waar de hoeren en de tollenaars opgezocht worden. Zegen ook dat werk. We bidden u, Heere, voor het werk van de kerkenraad. De broeders die op huisbezoek gaan. De diakeren die de inkomsten verdelen en omzien naar de behoeftigen in de gemeente en daarbuiten. We bidden voor de broeders van de kerkvoogdij, in de zorg die ze hebben voor de gebouwen en de inrichtingen ervan, in de verantwoordelijkheden die ze moeten nemen om beslissingen te nemen in de komende tijd over de renovatie van ons kerkgebouw. Geef wijsheid, Heren, en laat bovenal de drijfveer zijn opdat uw dienst doorgang mag vinden, zodat we niet zelf centraal staan, maar u als koning die het beste verdient. We bidden voor onze zieken, we denken aan Karin en Wim, die samen op een heel verschillende manier ziek zijn al lange tijd. En u weet ze ook vanavond te bereiken als ze meeluisteren. En we bidden dat ze uit uw volheid bediend mogen worden en de kracht ontvangen die ze nodig hebben om in dit moeilijke ziekteproces achter u aan te komen. En ook als we vallen, twijfelen, wankelen, het mogen weten. Hij ziet het en hij weet van mijn toestand af. We bidden u voor het werk van de Vijf Kleurenclub aanstaande woensdag. Gedenk hen die het voorbereiden, geeft u het geloof dat u boven bidden en denken de harten van de kinderen kunt bereiken. Geef ook verlangen en verwachting dat het zaad wat gestrooid wordt vrucht zal dragen. We mogen u ook dat bidden, Heren, voor het werk van de zondagschool. Heren, mogen we zo alle dingen in de gemeente die plaatsvinden een plek geven voor uw aangezicht. En laat uw heerlijkheid op die verschillende plekken en manieren tot opening komen. Gedenk ons vanavond, geef ons concentratie en aandacht en helderheid van geest en neem alle lichamelijke hindernissen weg, zodat uw woord zijn loop zal hebben. Dat vragen wij in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 119... vers 10 en vers 17. Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En het 17e, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 10 en 17. Over de preek staat, gemeente, het drievoudige ambt van de christen. Het drievoudige ambt van de christen. Drie gedachten, u vindt ze op de handout als u die bij u hebt. Als profeet zijn naam belijden, als priester jezelf wijden en als koning tegen de vijand strijden. Het drievoudige ambt van de christen, als profeet zijn naam belijden, als priester jezelf wijden, als koning tegen de vijand strijden. Als profeet zijn naam belijden. Goeie vraag, zegt iemand van de catechismus. Waarom worden wij eigenlijk christenen genoemd? Want, om heel eerlijk te zijn, met die christenen, je kunt er van alles mee meemaken. Christenen, kerkmensen. Het valt soms zo tegen, dominee, die christenen. Goed lezen. De vraag is niet waarom worden wij een christen genoemd. De vraag is veel persoonlijker. Waarom word ik, waarom word jij, u, een christen genoemd? Wij zijn de meester in om in de massa op te gaan. Dan hebben wij het over de reformatorische mensen of de gereformeerde gezindten. En daar horen wij bij. Wij zijn christenen, zeggen we dan. Nou, vanavond is het heel concreet. Waarom ben jij het? Natuurlijk, ik begrijp best als er vanavond een jongere is die zegt, nou dominee, ik heb heel wat met kerkmensen meegemaakt. Met christenen, zogenaamde christenen. Nou, je moet ze door de week niet tegenkomen. Erg is dat. Als christen niet meer betekent dan op zondag de kerk bezoeken. Of door de week eens een keer uit je Bijbel lezen. Of bidden. Of netjes leven. Zorgzaam zijn voor je naaste. Ieder het zijne geven. Waarom word ik een christen genoemd? Waarom ben jij een christen? De benaming christen is voor het eerst door buitenstaanders gegeven aan mensen. Eigenlijk zou u dus op bezoek moeten gaan bij de buren aan de Komwijsingel om te horen of die van de weg ook een christen is. Kijk, als u vraagt of die dominee is, dan zeggen ze allemaal ja. Begrijpt u? Is het een christen? Buitenstaanders hebben dat sneller door dan u zelf. Eigenlijk zou ik even op bezoek moeten gaan bij de buren van u. Bij de buren van jou. Om te vragen of die jongen en die kerkganger ook een christen is. Kijk, dat ze ingeschreven staan in de gemeente, dat zegt nog niet zoveel. En het zegt zelf niet zoveel als dat ze gedoopt zijn en belijdenis gedaan hebben. Zijn ze christen? Zou u ervan vinden als ik op bezoek zou gaan, niet bij u, maar bij uw buurman? Bij uw buurvrouw? Zou je dan bang worden? Nou, liever niet, dominee. Want dan ben ik bang dat u een antwoord krijgt waar ik niet zo blij mee ben. Ik zal het niet doen hoor. Maar het is wel iets om over na te denken. De benaming christen is in Handelingen 11 niet een benaming die mensen zichzelf opplakken. Wij zijn christen. Het is de benaming die de buitenstaanders geven aan mensen die tot geloof komen in Christus. En van week tot week samenkomen in de gemeente en luisteren naar een preek. Hun leven verandert daardoor. Ze worden gestempeld door wat ze horen. Christen was echt geen erenaam in Handelingen 11. Het was een spotnaam. Maar het werd met eerde gedragen door de discipelen van Jezus. Christianoi. Zo werden ze genoemd. Weet je wat dat letterlijk betekent, gemeente? Van Christus zijn. Dus de buitenwacht zag dat er mensen van eigenaar veranderd werden. van Christus. Het stempel van Christus gedrukt op je leven. Een nieuwe groepering, christenen. Waarom, weer die vraag, wordt ik een christen genoemd? Heel mooi dat de catechismus dat heel dicht bij elkaar houdt. Christus en christen. Je hoort het ook in het woord, maar het heeft ook alles met elkaar te maken. Een christen ben je niet omdat je overal op tegen bent. Of omdat je er anders uitziet, omdat je kleding anders is. Dat zijn zaken die op zichzelf kunnen camoufleren, de indruk kunnen wekken dat je anders bent, terwijl je eigenlijk van binnen helemaal niet anders bent, maar dezelfde wereldse gedachtenpatronen en leefpatronen erop nahoudt. Gemeente, God werkt niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Wat is er van binnen veranderd? Als u zegt de preek dwingt tot zelfreflectie, dat is alleen maar goed, want dat doen we toch te weinig. Zelfreflectie. Waarom ben ik een christen? We hebben samen 1 Petrus 2 gelezen en daar schrijft Petrus aan christenen die in een context van vervolging leven. Waarom vallen zij op? Nou gemeente, als die mensen op zouden vallen omdat ze er iets anders uitzagen qua kleding, of omdat ze 1 dag per week iets anders doorbrachten dan de andere dagen van de week, dan zouden ze niet stand houden als de vervolging zou uitbreken. Hoe bestaat het dat er mensen staande blijven in de hitte van de verdrukking? Nou, omdat er van binnen wat veranderd is, en Petrus heeft het daar ook over. Er is meer aanwezig, zegt Petrus. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Je bent uit de duisternis getrokken. Je bent veranderd, vernieuwd. 1 Petrus 2 vers 9, daar zijn alle 3 ambten waar het vanavond over gaat, profeet, priester en koning, in 1 tekst bij elkaar. Een christen heeft iets profetisch, iets priesterlijks, iets koninklijks, net als Christus. Christen zijn, wat houdt het in? Ik volg nu de catechismus. Christen zijn houdt in dat je door het geloof een lidmaat van Christus bent. Je bent verbonden met Christus. Ik kan het beste duidelijk maken met dat prachtige beeld wat de Heer Jezus zelf gebruikt, van de wijnstok en de ranken. Aan een wijnstok zijn ranken verbonden. En in een wijnstok zitten zowel levende als dode ranken. Wat ben jij? Een dode of een levende rank? Van een afstandje zie je het niet. Al die ranken zijn verbonden aan de wijnstok. Maar als je dichtbij staat, valt het op. Een levende rank draagt vrucht. Is blijkbaar zo verbonden met de wijnstok dat er levenssappen voortgestuwd worden. En die zorgen ervoor dat er vruchtvorming ontstaat. Dode ranken, die sterven af. Levenssappen die worden niet door de ranken heen gestuwd. Wanneer ben je een levende rank, vraagt u. Goeie vraag. Wanneer ben je een levende rank? Wanneer ben je een christen, vraagt u dus eigenlijk. Je bent christen omdat Christus alles voor u deed wat u niet kon doen. En omdat Christus wat in jou uitwerkt door zijn Heilige Geest. Omdat ik zondaar ben, heb ik Christus nodig leren krijgen. Als mijn priester, en mijn profeet, en mijn koning. Ik heb hem leren kennen als mijn verlosser. En daarmee stopt het niet. Want wie van Christus is, heeft de Heilige Geest ontvangen. En die Heilige Geest, die zorgt ervoor dat het steeds meer duidelijk wordt dat je christen bent.
van Christus bent. Wat doet de Heilige Geest? Die onzichtbare werking van de Heilige Geest zorgt ervoor dat een levend lid van Christus, een levende rank, meer vrucht draagt. Dat is dus eigenlijk de heiliging van het leven. En dan gaat het om, gemeente, in de heiliging van het leven, dat het weer wordt zoals het was. Dat wij worden zoals God ons bedoeld heeft. Dat we het beeld van God helemaal weer gaan vertonen. En dat proces, dat begint nu al. In dit leven. En zal straks voltooid worden, helemaal. Als we helemaal aan hem gelijk zullen zijn. Maar hier begint het. Want je hebt echt een versmalt beeld van verlossing. Als je denkt dat je er met de vergeving van zonde bent. Er zijn ook christenen die zo denken en zo leven. Ja, als je maar bekeerd bent. Als je maar weet dat je zonden vergeven zijn. Nou, dat is ook cruciaal. Maar dat is geen eindstation. Dat is het beginpunt van de reformatie. Van de vernieuwing. Van ons leven. Van ons denken. Inderdaad, vergeving van zonde heeft een doel. Dat Christus meer in mij gaat schitteren. Hoe dan? Nou, dat brengt de catechismus onder in dit antwoord. Dat ik zijn naam ga belijden. Dat is het eerste wat genoemd wordt. Zijn naam belijden, wat is dat? Op de klank af denken wij alleen aan praten. Zijn naam belijden, dat is vertellen, spreken, getuigen van de hoop die in je is. En ja, dat is onlosmakelijk verbonden met levend geloof. Dat je mond overloopt. Niet iedere dag, maar je kunt niet meer zwijgen. En dan zal de een makkelijker woorden kunnen vinden dan de ander. Dat zal echt zo zijn. Maar als het erop aankomt, ga je spreken. Zijn naam belijden. Ik denk aan de belijdeniskatechizanten. Zij die zich opgegeven hebben, die aan het begin staan of die het tweede jaar inmiddels zijn ingegaan. Misschien zijn er nog heel ver bij je vandaan. Maar wat gebeurt er nou als Christus in je leven komt en je aan Christus verbonden wordt door het geloof, dan komt er het verlangen om Christus naam te belijden. Om ja te zeggen. Omdat hij je niet liet vallen, maar je verlost heeft met zijn bloed. Het is heel mooi om te merken dat dat ook gebeurt, ook bij belijdeniskatechizanten. Gaandeweg, heel langzaam, verlangen om zijn naam te belijden. Paulus zegt het in Romeinen 10. Een christen is niet alleen iemand die met het hart gelooft, maar ook met de mond belijdt. Zijn naam belijden heeft alles te maken met levend geloof. Want het geloof, ik heb het al vaker gezegd, is geen verborgen schat, iets wat je voor jezelf houdt, maar het is een publieke zaak. Spreken, daar denken wij dus aan, bij belijden. Toch moet ik er nog wel iets bij zeggen. Je kunt alleen maar spreken als je ontvangt. Dat gold van de profeten in het Oude Testament. Hoe konden zij de boodschap van God doorgeven? Alleen maar omdat zij iets ontvingen van God. Anders gingen ze zelf woorden aan de man brengen. Boodschappen verkopen. En dat gebeurde natuurlijk ook. Valse profeten waren er ook in het Oude Testament. Wat is zijn naam belijden? Dat is dat je eerst iets ontvangt en steeds weer ontvangt. Om zijn naam te kunnen belijden, heb je de eerste plaats nodig, christen, dat je dicht bij het woord leeft. Doe je dat? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord kan mij, ook al mis ik alles, door de smaak die het oplevert, mij bemoedigen, mij voor uithelpen. Jezus zegt het zo in de gelijkenis van die wijnstok: blijf in mij en ik in u. En u zult veel vrucht dragen. Blijf in mij, dat betekent laten Gods woorden in je blijven. Zijn naam belijden gaat niet vanzelf, gemeente. Je hebt het nodig het woord te ontvangen op zondag. En zelf ook door de week. En dan, ja, bij ontvangen hoort ook bewaren. Overleggen. Bemediteren. De schat die je ontvangt op zondag. De kruimels die je meeneemt van genade. Overdenken. Bemediteren. Voor Gods aangezicht neerleggen. En zo komt het ook tot belijden. Ontvangen, doorgeven, belijden. En dan zeg ik er nog iets bij. Wij moeten belijden niet exclusief, niet uitsluitend verbinden met spreken. Dat hoort erbij, dat hebt u al gehoord. Maar wat als wij in onze levenshouding niets laten zien van zijn naam? Wat bedoel ik? Nou, welke keuzes maak je in je leven? We maken zoveel keuzes. Iedere dag worden keuzes van ons gevraagd. Er zijn ook hele belangrijke keuzes die we moeten maken. Wat voor werk neem ik aan? Doe ik dat of niet? Ja, betekent dat ik ook zondagse diensten ga missen? Het kan ook anders, maar ja, zondagse diensten leveren extra op. Snapt u? Zijn naam belijden. Krijgt dat voorrang? De keuzes die je moet maken voor je gezin. Krijgt het voorrang in de heiliging van de zondag? Of moet je dan ook heel eerlijk zeggen, ja, zijn naam belijden, nou ja, als het mij uitkomt. Maar niet altijd. Gemeente, wat is dat? Als je van Christus bent, verlang je er toch ook naar om in je dagelijkse wandel met hem te leven. Als hij op de eerste plaats staat, dan werkt dat door in hoe je omgaat met je vrouw en met je man en met je kinderen. Wat hebben ze nodig? Waar moet ik zijn? Dan gaan bepaalde noties die je eerder als vanzelfsprekend naast je neerlegde, ineens opspelen. Eerlijkheid en trouw, dat worden dan waarden die je hoog in het vaandel hebt staan. Waarom? Omdat je erop afgerekend wordt als je ja geen ja is en je nee geen nee is. Oh, je bent christen. Je houdt je woord niet. In contacten die je aangaat, zakelijk, in financiële afhandelingszaken, werkt het door. Christen zijn, zijn naam belijden, heeft eigenlijk te maken met alle 10 geboden die God de Heer aan ons gegeven heeft. Zijn naam belijden. En als al iemand aan je vraagt, waarom houd jij de zondag in ere? En waarom leef je nog steeds al 30 jaar met die man samen? En waarom kies je daarvoor? En ga je niet daar naartoe? Gemeente, dat zijn de gelegenheden dat je vrijmoedig mag spreken. En dan mag je aansluiten bij je eigen ervaring. Ervaringsverhalen doen het goed, heden ten dagen. De wereld schaamt zich ook niet om haar ervaring en haar beleving te vertellen. Mogen wij ook doen. Heel vrijmoedig. En we zijn niet altijd zo vrijmoedig. Ik ook niet. Maar je mag gewoon bidden om het te ontvangen. Psalm 51. Heren, open gij mijn lippen. Zo zal mijn mond uw naam verkondigen. Het kan zomaar gebeuren dat je in de pauze die klasgenoot in naar je toe komt en zegt, nou vertel mij nou eens Wat doe je nou in die kerk? Dat je het gaat zeggen, joh. Ik kom daar niet omdat mijn ouders dat graag willen. Maar ik kom daar omdat de naam van mijn meester daar klinkt. En die heb ik lief gekregen. Ik heb hem lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Zijn naam belijden. Ik wil het ook nog naar de andere kant uitwerken vanavond. En ik kom daarop door de belofte in Handelingen 2. Dat ouden dromen zullen dromen. En jongelingen gezichten zullen zien. Dat heeft alles te maken met het belijden van de naam van Christus. De Heilige Geest is uitgestort in Handelingen 2. Wat betekent dat voor een christen? Dat hij gescherpt wordt, verlicht wordt door de Geest om ontwikkelingen in deze tijd te leren doorzien en de waan van de dag te ontmaskeren. Ik weet het, dat leer je niet van de een op de andere dag, maar dat mag in je verlegenheid het gebed zijn. Heere, u hebt beloofd dat de Geest ook zal leiden in de waarheid. Ook in die waarheid dat ik niet zomaar meedrentel in allerlei ontwikkelingen. Moet ik wat noemen? Nou, laat ik dan een paar dingen noemen. Digitalisering. Wij zien vaak alleen de mooie kanten van. En ik maak er ook volop gebruik van. Maar kunt u de vinger ook leggen op de kwalijke kanten van? Digitalisering. Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor onze kinderen? Wat betekent dat voor ons leven? Gelijkstelling van man en vrouw. We zijn er al aan gewend. Wat betekent dat? Voor het denken over het huwelijk. Het denken over de plaats van de man en de vrouw in de kerk. En wat denkt u van de zelfontplooiing? Wat is dat? Nou, dat het gaat om jezelf. En dat je zelf in de watten gelegd wilt worden. En dat sluipt ook in christelijke kring naar binnen. Ook via kansels komt het de gemeente in. Jij moet het goed hebben. Je moet het comfortabel hebben. En het christenleven, dat is ja, iets heel, heel moois en iets heel warms. Het is een heerlijke jas die je aandoet. Gemeente, kunt u de vinger erop leggen? Of slikt u alles voor zoete koek wat u bekijkt via de media en leest via boekjes en tijdschriften en ook hoort vanaf kansels? Waar zijn de profeten in de gemeente? Vrouwen en mannen. Mozes verzuchtte het. Och, of al het volk des Heren profeten waren. O, dat de christenen niet zo naïef zouden zijn in 2015. Als u nou niet weet waar het over gaat vanavond, maak dit dan tot een gebedspunt. Heren, zie ik dingen over het hoofd. In mijn eigen leven. In mijn huwelijk. Bij mijn kinderen. Maak ik misschien keuzes die helemaal niet goed zijn. De Geest heeft het beloofd in de waarheid te leiden. Om zo de naam van Christus te belijden. Eén ding verzeker ik u. Je wordt niet altijd als positief gezien door de omgeving. Een profetische christen is veelal een dwarsligger. En dat wordt alleen maar erger in onze tijd. Bij een regering die zweert bij tolerantie, dan weet je één ding, dat het al intoleranter wordt. Mensen die veel praten over tolerantie en dat we verdraagzaam moeten zijn tegen iedereen en tegen alle andere geloven die er in Nederland zijn, dat zijn vaak de meest intolerante mensen die het niet verdragen als je het christelijk geloof exclusief noemt en de gelijkstelling tussen man en vrouw als
niet goed bestempeld, niet wijs. Ja, gemeente, maar de Bijbel zegt natuurlijk nergens dat christenen met gejuich ontvangen worden in de samenleving. Ja, dat hoeft ook niet. Kijk, het is wat anders dan dat wij bekend willen staan als mensen die overal op teugen zijn. Dat zijn mensen die ergens op tegen zijn en daarmee denken dat ze een hele tijd in de goede richting zijn. Ja, zo werkt het niet. Het gaat om de naam van Jezus belijden. Wie mij belijden zal voor de Vader, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader. Gemeente, laat deze vragen eens dringen tot zelfreflectie. Belijd ik zijn naam? Spreek ik over hem en doorzie ik ook ontwikkelingen in de tijdgeest? Dan het tweede. Zijn naam belijden als priester. Jezelf, zijn naam belijden als profeet. Jezelf wijden als priester. Dat is het tweede wat de catechismus ons vanavond meegeeft. En dan valt op als u zondag 12 leest, dat het niet gaat om iets, maar om alles. Wat is een christen? Een christen is niet iemand die iets van zijn tijd geeft of iets van zijn bezit opoffert aan de arme naaste. Je kunt daar heel veel respect voor hebben, voor die mensen die tijd en geld en energie ervoor over hebben om vrijwilligerswerk te doen. Maar daarmee ben je geen christen. Een christen is iemand die zichzelf opoffert. Dat komt uit Romeinen 12 vers 1. Daar staat dat een christen zichzelf als een levend dankoffer voor God opoffert. Let u erop, dankoffer. Een dankoffer, dat is geen verzoeningsoffer. Een dankoffer, dat is ook geen tegenprestatie. Zo van, Christus heeft het offer gebracht en nu wil ik wat terugdoen voor hem. Een dankoffer, dat is vanuit de verzoening met Christus. Niet alleen het verlangen hebben, maar ook met de daad jezelf aan hem wijden. Dan denk ik aan graaf von Zinzendorf van de Herrnhutters. Wanneer veranderde er wat in zijn leven? Hij schrijft erover. Toen hij voor een schilderij stond, waarop de Heer Jezus was afgebeeld in zijn lijden. En boven dat schilderij stond, zie de mens. En daaronder stond, dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Ik weet, je kunt met zo'n uitspraak een hele verkeerde kant op. Maar als je kijkt naar het leven van von Zinzendorf, dan zie je dat dat geen activisme zonder meer is geweest, maar dat het een zichzelf stellen in de dienst van de Heer is geweest. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Is dat uw gebed geworden? Ik vraag niet hoeveel er van terecht is gekomen, maar ik vraag vanavond, is dat het gebed? Leef dat in je hart. Neem mijn leven. Petrus noemt dat in 1 Petrus 2. Breng geestelijke offers voor God. Het kost wat, gemeenteoffers. Gaat niet zonder pijn. Als je ontdekt dat Christus niet alleen wat te zeggen heeft over de zondag, maar ook over je tijd en over je geld en over je lichaam, de omgang daarmee. Het christenleven, en breng dat je kinderen maar bij, ouders. Het christenleven is geen zelfontplooiing, maar zelfverloochening. mijzelf als een levend dankoffer hem offeren. Wat is het verschil dan tussen zelfontplooiing en zelfverloochening? Zelfontplooiing is, hoe kom ik aan mijn trekken, aan mijn succes? Zelfverloochening is, wat wilt u, Heere, dat ik doen zal? Hoe komt u aan uw eer? Vraag je dat wel eens af? Is dat je dagelijks gebed? Mijn hart is tot uw dienst en lof bereid. Als je daar nou achter komt dat dat niet vanzelf gaat. En wie christen is, die komt erachter dat dat niet vanzelf gaat. Want dat heb je niet van jezelf. Dat is nou wat de catechismus noemt. Ik ben zijn zalving deelachtig. Het is de Heilige Geest zelf die het verlangen schept en wekt en vernieuwt. Maar als je er nou achter komt dat het niet vanzelf gaat. Weet je waar je dan op mag terugvallen? Op die eerste woorden. Dat je door het geloof een lidmaat van Christus bent. De geloofsverbondenheid met Christus. Dat is, gemeente, het middel. Waardoor een christen zichzelf gaat opofferen. Met de daad. Door het geloof verbonden blijven aan hem. Zoals die rank in de wijnstok Christus. Laat me in u blijven. Groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Dat. Ik wil nog één ding noemen bij punt 2. Dat is iets wat niet zo duidelijk in de catechismus naar voren komt, maar wat wel hoort, denk ik, bij het priesterlijke aspect van een christen. Een priester offerde niet alleen. Een priester deed ook de gebeden. En dat is ook iets wat bij een priester hoort. Bij een christen hoort. Bidden. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor de ander. Heb je dat nooit, gemeente? Als je om je heen kijkt en mensen eens diep aankijkt die Christus niet kennen. Hoe hol hun ogen zijn. U weet het, hè? Ogen zijn de spiegel van de ziel. Je kunt in ogen heel veel lezen. Mensen die ongelukkig zijn, stralen dat heel vaak uit. In hun ogen. Of het zijn rasechte toneelspelers, die zijn er ook. Ogen zijn de spiegel van de ziel. Weet je, een christen krijgt de ogen van Christus om te zien naar de naaste. En dan gebeurt het, echt, dat er een gebed in je hart opwelt. O Heere, ontferm u over die verloren ziel die daar loopt, met wie ik net een gesprek had, of met wie ik nu een gesprek heb. Die u niet kent, die zonder hoop is en zonder hoop leeft, ga je als een priester bidden. Voor die ander. Tot God. En gemeente, dat hebben we ook nodig in de gemeente zelf. Priesters. Niet alleen profeten. Die zijn naam belijden. En doorzicht hebben in de tijd. En de ontwikkelingen. Maar ook priesters. Waar zijn ze? Mag ik u zo noemen? Priesters. Hoezo? Paulus noemt de gemeente ergens de medewerkers in de opbouw van de gemeente. Wist u dat u zelf een afbrekend element of een opbouwend element bent in de gemeente? Dat haal ik uit de Bijbel, hoor. Uit 1 Petrus 2. Een christen wordt als een levende steen ingevoegd in het geestelijk gebouw. Ben je een levende steen? Of een dode, levenloze steen? Geen nut. Een levende steen functioneert, hoe dan? Op priesterlijke wijze, door te bidden voor de gemeente. Voor de woordverkondiging. voor de jongeren in de gemeente. Voor de kinderen. Mag ik ook degene die oproepen, die klagen over andere mensen in de gemeente. En die hun mening klaar hebben over anderen. Als u uw mening hebt over die mensen, wilt u eens voor ze bidden. Als u harde gedachten hebt over de ander, zou u de namen van diegene eens mee willen nemen in de gebeden. Is moeilijk, hè? Als je anderen het slechtste toewenst. Maar weet je, je haalt duisternis over je eigen ziel als je zo in de gemeente bent. Dat bouwt niet op, dat breekt alleen maar af. Priesters gevraagd in de gemeente. Tot slot, gemeente. Het koninklijk aspect. Als koning tegen de vijand strijden. Christen beleidt zijn naam. Wijdt zichzelf. En strijdt tegen de vijand. Het valt op als u meeleest dat de catechismus aan het eind van dit antwoord het heeft over dit leven en over het leven na dit leven. In het eerste deel gaat het over dit leven en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En dan, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Let op, het gaat over het koninklijke van een christen. Christen is geen zielig persoon. Je hoeft geen medelijden te hebben met de christen. Je moet medelijden hebben met niet-christenen. Een christen is een koning. En hij strijdt ook als een koning. Met een vrij en goed geweten. Ja, als Christus voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Al klaagt de duivel je aan. Als Christus je vrijgesproken heeft, is je geweten vrij. En ik heb deernis met die mensen die vanavond in de kerk zitten, wiens geweten spreekt en wiens geweten niet rustig is, maar onrustig. Blijkbaar ben je nog gebonden. En heb je jezelf uitgeleverd aan de vorst der duisternis. Vanavond kun je van eigenaar wisselen. Echt waar. Dat geweten van u dat onrustig is, dat geweten van jou wat spreekt, dat is de stem van God die zegt, op Christus aan. Op hem aan. Roep hem aan. In de dag van je benauwdheid en hij zal je eruit helpen. Maar een christen heeft een vrij geweten. En wat nou typerend is aan een christengemeente is dat hij strijdt. En je moet bij die strijd denken aan de geestelijke strijd die Paulus beschrijft in Efeze 6. De strijd waarvoor de wapenrusting klaar ligt en de strijd die geestelijk van aard is. Wat voor strijd is dat dan? Dat is de strijd tegen jezelf. Tegen de Satan en tegen de wereld, het denken van de wereld, wat ons omvangt en binnensluipt in onze gedachten. Strijd tegen jezelf. En dan denk ik aan die oude mens, waar een christen echt last van krijgt. Meer en meer. Dat oude ik. Wat niet wil wat God wil. Je gaat er tegen strijden. Je doet het met een vrij en goed geweten. Maar het is het zwaar, hè? Het kost veel geestelijke energie. Net zo goed als die strijd tegen de Satan. En dan moet je denken aan verleidingen die hij je voorhoudt. Verslavende machten waarin je gebonden kunt raken. Die je aftrekken van Christus. Kost heel veel strijd en moeite. En dan de strijd tegen de wereld. Denkpatroon van de wereld.
waarin die uitmaakt hoe je leeft. Als je maar lol hebt en plezier hebt. Je kunt er zo gevoelig voor raken. Gevoelig voor zijn. Dat je je overgeeft aan het denken van de wereld. En nu staat er hier, gemeente, dat een christen met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel mag strijden. Hoe kan dat nou? Nou, dan moeten we eigenlijk terug naar het vorige antwoord. Vraag 31. Omdat hij onze eeuwige koning is, die ons bij de verworven verlossing behoudt en bewaart. Hoe kun je strijden? Alleen in die geloofsverbondenheid met Christus. En daarom, vermoeide strijder, ga terug naar je basis. Is je positie ondermaats? Ben je moe? Ga terug naar die positie in Christus, een nieuwe schepping. Het zal hier niet anders worden, gemeente, dan strijden. Want de rust is elders. De rust breekt pas aan als ik van mezelf bevrijd ben en de Satan geen invloed meer kan uitoefenen en ik deze wereld achter me laat. Dan ben ik ontheven van de strijd. Dat zeggen ze wel eens als een kind van God overlijdt. Wie is de strijd te boven? Ja, je blijft koning. Maar dan zonder te strijden, want hierna, gemeente, wordt het regeren. Koninklijk regeren. Dit is het oefenterrein. En straks mag de koning en al zijn kinderen het in praktijk brengen. Volmaakt. Koning zijn. Als koningen zullen we heersen op de nieuwe aarde. Wie zijn daarbij? Paulus schrijft aan Timotheus, als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Wie deelt in de geloofsverbondenheid met Christus, zal straks delen in de heerlijkheid met Christus. Daarom mag je op de toekomst gericht zijn. Er breekt een nieuwe toekomst aan voor alle die van Christus zijn. Maar voor nu geldt, gemeente, en laat ik daarmee eindigen. Voor nu geldt, een christen ontvangt, leeft bij de bron. Daar bedelt hij iedere dag om als profeet zijn naam te belijden. Als priester zichzelf te wijden. En als koning te strijden. En daarom komt de vraag uiteindelijk hierop neer. De vraag die de Heer Jezus aan zijn discipelen stelde en die ik vanavond in het midden van de gemeente neerleg. Wie zegt u dat ik ben? Wie is Jezus voor je? Is dan je antwoord: u bent de Christus, de Zoon van de levende God, die mij verlost heeft en een nieuw leven laat wandelen. Hij straks in heerlijkheid opneemt. En ondertussen blijft je gebed. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. En kneed u het, voegt u het samen. Tot de vrees, tot het dienen en belijden van uw naam. Amen. Laten wij dat samen zingen, gemeente, in antwoord op de prediking, Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Laten wij samen danken. Heere, uw kracht is onze kracht. En in onze zwakheid, die we dagelijks voelen, bent u het die kracht verleent. Geef dat als bedelaars aan de troon van uw genade blijven bedelen om priester te zijn, om profeet te zijn, om koning te zijn, omdat u het bent. En ook uitsluitend omdat u het bent. Want daarom alleen, Heer, is het mogelijk om uw naam te belijden, om onszelf te wijden, om tegen de vijanden te strijden. Omdat de kracht die in Christus is, in ons wordt uitgestort en uw geest ons leidt. Heere, zegen het onderwijs in de gemeente. Dat de gemeente gebouwd mag worden op het fundament van uw woord. En dat ieder lid als een levende steen ingevoegd mag worden. Wilt u de stenen pas klaarmaken? En zo boetseren dat ze een plek mogen krijgen in het gebouw dat naar uw gemaakt bestek zal verrijzen. Waar ook deze gemeente deel van mag uitmaken. Wat een wonder is dat. Dat u dit eiland niet begeeft en niet verlaat. Dat u de gemeente de rug niet toekeert. Dat u dezelfde blijft. Tot in eeuwigheid. Wij danken u, Heere, voor dat wonder. En we bidden. Zegen ons, al goede. En neem ons in uw hoede. En verhef over ons uw aangezicht. Geef ons uw vrede. En laat ons deze week in afhankelijkheid van u leven. Help ons de nieuwe week in en door en uit. En doe ons van kracht tot kracht steeds voortgaan. Tot wij voor God verschijnen in Sion. En als wij door het dal van de Moebezi-bomen doorgaan, o dat wij hem tot een fontein zullen stellen, die in de woestijn van ons leven de frisse bron bent, waar we ons mogen laven. Wij danken u, Heere, voor uw kracht en bijstand. Neem ons onder uw hoede als we naar huis gaan en hoor ons bidden en danken. In de naam van uw Zoon, onze profeet, onze priester, onze koning, uit genade. Amen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Psalm 89, vers 8 zingen wij tot slot. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.